Vandaag wil ik met jullie een vrij nogal bekende geschiedenis bestuderen. En hopelijk dat er ook nog wel wat, nou ja, wat nieuws of weer wat opgeroepen wordt waarvan je denkt, oh ja, dat was ook zo. En of weer een herinnering brengen. Of misschien denk je, nou, vandaag was er niks nieuws. Dan hebben we mooi gezongen met elkaar, prachtige liedjes. Eerst even een vraag. Wie van jullie is er gered? Alle vingers. Yes. Wie van jullie is discipel? Wie voelt zich discipel van Jezus? Oké. We gaan eraan werken, mensen. Want wat is de leer over werken van het koninkrijk? Daar gaan we een heel klein stukje van zien. En het lijkt alsof ik een beetje afwijk van mijn serie over het koninkrijk, maar niets is minder waar, want dit is best wel een belangrijk onderdeel van het koninkrijk. En dat zal ik niet heel erg toelichten, maar weet, dit gaat over het koninkrijk. En jouw onderdeel zijn van dat koninkrijk van God. We zitten in de periode tussen Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. En we zeggen altijd, Pasen is een scharnier in de geschiedenis. Toen werd eigenlijk alles anders. Toen veranderde misschien niet iets wezenlijks in de wereld. Als je de deuren dicht wilt doen, mag dat ook hoor. Maar er veranderde wel iets op geestelijk niveau. Want dat was het scharnier dat Jezus weer de macht naar zich toe kon trekken. En daarna is alles anders geworden. Maar zijn werk was toen nog niet afgerond. Hij moest nog naar de hemel, zijn plekken nemen in de, daar naast de troon van God. Of naast God als de rechterhand. En de laatste belofte die hij had uitgesproken naar zijn discipelen moest ook nog vervuld. Dat ze zouden bekleed worden met macht en dat ze niet als wezen zouden achterblijven. En dat is eigenlijk ook dat ik uitkijk naar dit jaar Pinksteren. Dat we echt een verlangen hebben dat God in ons en door zijn geest echt grote dingen gaat doen. En dat we echt opgevuld en vervuld en vol kracht die met hem verder gaan, ook als gemeente. Maar vandaag kijken we naar de start van het werk van Jezus. En dan lezen we een paar teksten uit Matthäus 3 en 4 en Lucas 4. En ik heb ze op de beamer. Je mag ze natuurlijk meelezen, maar ik zal ze ook gewoon voorlezen. Ik begin met Matthäus 3. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en u komt naar mij. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En liet Johannes het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, oh, daar zou ik bij willen zijn geweest. De hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God neerdalen als een duif en op zich komen. En zie, en die stem wou uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Wauw. Lucas 4. Vervolg. Jezus vol van de Heilige Geest, dus hij was net vervuld, keerde terug van de Jordaan. En waar ging hij naartoe? Niet naar Jeruzalem om het evangelie te verkondigen, maar geleid door de Geest ging hij naar de woestijn, waar hij 40 dagen werd verzocht door de duivel. Hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En dan volgt het verhaal van de verzoeking van de duivel, dat hij vragen stelt van is het niet zo dat, of als je honger hebt dan, of als je voor mij knielt, geef ik je alvast de koninkrijken. Maar daar ga ik even nu niet op in. Uiteindelijk staat er, de duivel liet hem gaan en zie engelen kwamen en dienden hem. Ook zoiets moois. Lucas 4 gaan we verder. Een stukje. Lucas 4 vers 14. Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea en het gerucht over hem verspreidde zich over door heel de omgeving en hij gaf onderwijs in hun synagogen en wordt door allen geprezen. En Matthäus 4 zegt erover, vanaf Van toen af aan begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat is over een van de teksten. Jezus start zijn bediening in eerste instantie heel anoniem. Hij was eigenlijk het enige moment tussen zijn geboorte en zijn 30-jarige leeftijd, is dat moment van 12-jarige leeftijd dat hij samen met zijn ouders naar Jeruzalem ging en dat ze hem kwijt waren. En dat er dan staat, hij was dan bij de schriftgeleerden en zo, en die waren onder de indruk van zijn kennis en inzicht. Dus dat is eigenlijk in al die jaren het enige wat we over hem weten, dat hij toen al een enorm begaafd kind was. En nu komt hij op 30-jarige leeftijd uit de anonimiteit. En wat doet hij als eerste? Hij laat zich dopen. En niet zozeer dat hij zich toont van: jongens, hier ben ik eindelijk en ik laat me nu dopen. Nee, hij sluit eigenlijk gewoon aan in de rij. En Johannes die weet wie hij is, van zichzelf natuurlijk. Hij heeft van zijn ouders vast en zeker de profetieën gehoord van: jij gaat de weg bereiden voor hem die komen gaat. Dus hij moet geweten hebben: hé, daar heb je hem. Nu gaat het beginnen. En dat voor Johannes helemaal onder de indruk was van: oh, daar heb je hem. En hij laat zich notabene door mij dopen. Hij wil hier en ik wil dat het andersom is. Ik heb het juist nodig om door hem gedoopt te worden. Want ik ben het al niet eens waard zijn schoenen te strikken. Zijn veters te strikken. Maar Jezus zegt: nee, dit moet. Dit hoort erbij. Want zo vervul ik de gerechtigheid. Was Jezus zondig? Moest hij schoongewassen worden of zo? Nee. Hij wist van: dit hoort er gewoon bij. Dit is de eerste stap in mijn bediening die ik ga zetten om aan het werk te gaan. Hij laat zich dus dopen. Als een van de velen. En nadat hij gedoopt is, wordt Jezus vervuld met de Heilige Geest. Dat was niet normaal, want dat was echt een heel bijzonder moment dat hij daar uit het water opkwam en er komt er een duif uit de hemel en die landt op hem. Die zalft hem eigenlijk met de geest in de gedaante van die duif. En er klinkt een stem en dat zou ik zo graag hebben willen horen van: dit is mijn geliefde zoon, mensen. Hij verheugt mijn hart, zegt een andere vertaling. Wat een prachtige zegen krijgt Jezus hier. Zijn vader onderstreept wie hij is en wat hij gaat doen. Maar vooral eerst wie hij is. De geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. In hem vind ik vreugde. Hij is het waar ik trots op ben. En als je dat soort woorden hoort, ook over jezelf. Als iemand zegt: joh, ik ben trots op je. Dat soort woorden blijven je bij. Als iemand dat ooit tegen je heeft gezegd, dan denk je: oh ja. Ja, toen, of je baas, of je kinderen, of je vader, of je moeder, of de buurvrouw voor mijn part, of de juf. Dat als iemand dat tegen je zegt, dan blijft dat je bij. Zeker als je zoiets hoort van je eigen vader. En nou, ik moet zeggen van mijn eigen vader, mijn aardse vader, die is niet zo scheutig met complimenten, vindt hij heel lastig. Ook die liefdesuitingen vindt hij ook super lastig. Hij hangt de mening eigenlijk aan: je moet kinderen niet overladen met complimenten. Want dan gaan ze naast hun schoenen lopen. Of dan worden ze arrogant. Of ze gaan zich verheffen. Maar Jezus, op 30-jarige leeftijd, krijgt hij een kus uit de hemel. Van zijn vader. En die zegt tegen hem op 30-jarige leeftijd, volwassen kerel: jij bent mijn geliefde zoon. Hoe mooi is dat, dat als je weet: nu ga ik erop uit, nu gaat mijn werk echt beginnen en je doet je eerste werk in gehoorzaamheid, dat je een kus uit de hemel krijgt. Dat je mag horen dat je vader gek op je is. Nou, ik vind het zo mooi dat Jezus ook dat hoort, maar ook dat ontvangt. En dat het dus helemaal niet gek is dat als je ergens voor staat, dat je zegt: weet je, je bent geliefd, je bent mooi gemaakt, je bent bijzonder. En je verheugt mijn hart. Dat Jezus zelfs van zijn vader dat te horen krijgt. Dat is niet de enige keer, hij krijgt dat nog wel vaker te horen. Maar dat iemand zo zijn liefde aan je uitspreekt, nou, dat is prachtig, denk ik. Tenminste, ik kan mij heel erg ontroeren als dat tegen je wordt gezegd. En ook als je ouders iets in die trant tegen je zeggen, dan denk je: oh ja, ik weet nog dat ze dat zeiden. Tenminste, als je ouders hebt die dat niet zo vaak zeggen. Als je ouders hebt die dagelijks tegen je zeggen, ik hou van je, dan maakt dat misschien wat minder indruk. Maar goed. En het is ook mooi om dat tegen elkaar te zeggen, want het is niet alleen wat God tegen zijn zoon zegt. Hij zegt het ook tegen mij. Hij zegt het tegen jullie allemaal. Van, ik hou van jou. Je bent mijn geliefde kind en je verheugt mijn hart. Ik word blij van jou. En ik word blij van wie je bent. En nog niet eens van wat je gaat doen, want ik weet toch al dat het gebrekkig is en moeilijk. Maar Jezus was perfect. En hij krijgt toch nog die bemoediging van zijn hemelse vader. En zeg het ook eens tegen je buurman of buurvrouw, of hier tegen elkaar. Dat je ook elkaar ook leert zien met de ogen van Jezus of met de ogen van de hemelse vader. Niet van, oh ja, die persoon dit of die persoon dat. Nee, leer elkaar zien met die ogen van je hemelse vader. Want dat is wat ook het enige gebod is eigenlijk van Jezus. Heb elkaar lief. Want daarin vervul je de hele wet. Dus zonder oordeel, zonder wat ook maar. Stop met mopperen, stop met roddelen, stop met klagen, stop met mensen buitensluiten in je buurt of in je omgeving of wat ook maar. Toon de liefde van God aan elkaar. Maar goed, wat gebeurt er na de woorden? Dat Jezus dat hoort. Gaat Jezus meteen aan de slag? Zo van, nou, ik ben er nu klaar voor. Ik heb de zegen van mijn vader gekregen. Nee. Het is het bekende verhaal dat Jezus wordt geleid naar de woestijn. 40 dagen lang is hij in de woestijn in afzondering, zonder eten. Zonder drinken niet, want hij heeft waarschijnlijk gewoon gedronken. Maar hij gaat vasten. En 40 dagen lang is hij zonder voedsel in de eenzaamheid. Toen ik vorige week zelf aan het vasten was voor een week bidden en vasten, toen werd in het onderwijs heel voorzichtig en bescheiden de vergelijking getrokken dat het goed is om je zo nu en dan terug te trekken met je vader, je hemelse vader, en je volledig afhankelijk van hem te weten. Vasten is eigenlijk dat je tegen God zegt, ik zet mijn lichaam even en al mijn lichamelijke behoeftes zet ik even apart. Dat schakel ik even uit. Ik laat mijn geest leiden door wat God zegt. Ik laat mij voeden met geestelijk voedsel. Want de Bijbel zegt, mijn woord is voedsel. Laat dat het brood zijn waar je je mee laat voeden. En dat is wat Jezus het ook doet. Hij gaat zich leiden door de Heilige Geest. Hij wordt gestuurd naar de woestijn in complete afzondering, complete afhankelijkheid van zijn vader. 40 dagen lang. Dan denk ik, wauw, ik vind een week. Nou, dat ging allemaal best wel goed eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar 40 dagen, dat lijkt mij best een klus. Dus hij leert eigenlijk vanaf het moment dat hij gezegend wordt, gaat hij niet vol vreugde en kracht, jongens, hier ben ik nu eindelijk. Nee, God zegt, en nu word je ook nog even nederigheid en afhankelijkheid geleerd. En hij wordt naar de woestijn gestuurd. En dan is hij uitgeput na 40 dagen. En of dat nou aan het eind, de vertalingen zeggen, de ene vertaling zegt, aan het eind kwam de Satan, die ging hem verleiden, of door de periode heen, doet er verder ook niet zoveel toe, maar de Satan die weet hem te vinden als hij fysiek zwak is. En dat Satan ze even zegt, joh, jij kan toch gewoon Die steen veranderen in brood. En als ik je naar de tempel leid en je zet je op het dak en je springt er vanaf, dan zijn er toch engelen. En als jij voor mij knielt, dan geef ik jou alle koninkrijken. En Jezus gaat nooit tegen hem in. Hij zegt nooit van, je hebt niet gelijk. Want hij weet, Satan heeft een punt in al die stukken. Zelfs toen Satan zei van, als je voor mij knielt, geef ik je de koninkrijken. Want dat is ook een van de redenen waarom Jezus moest komen. Want in de hof, toen Adam en Eva in gesprek waren met die slang, hadden ze eigenlijk moeten zeggen, God heeft gezegd, scheer je weg. Wegwees, want je zegt leugens of halve waarheden. Maar Jezus die zegt, nee, het woord zegt, het woord zegt, het woord zegt. En hij maakt daarmee al een stuk goed wat daar in het begin van ons bestaan, van het menselijk bestaan, mis is gegaan. Dat hij zegt, nee, het woord zegt. En ik laat me niet door jou ompraten. Want hij, zelfs als, want de Satan wist, hij is zwak. En hij heeft er vast geen zin meer in, van dat werk wat hij moet doen. Als hij nu voor mij knielt, dan geef ik hem zijn koninkrijk. En zelfs daarin had hij gelijk. Want eigenlijk hadden de Adam en Eva in het paradijs gewoon hun heerser. Ze moesten heersen over de vissen, de zee, de vogels en zo. Hadden ze gewoon aan de Satan gegeven. Adam werd vervloekt en ze werden de helft uitgestuurd. En ja, eigenlijk kwam daarmee de hele ellende in de wereld. Nou ja, we leven er nog steeds soort van in. Maar Jezus begint hier al met het herstel van hoe het eigenlijk hoort. Jezus staat supersterk op het woord. Hij was natuurlijk al enorm onderwezen in het woord. Op 12-jarige leeftijd waren ze al diep onder de indruk van hem. Maar hij weet zich gevoed en erkend door zijn vader dat hij een roeping heeft, dat hij een opdracht heeft. En hij is volledig trouw aan die opdracht. En hij laat zich leiden. En dan wordt Jezus met rust gelaten. Engelen komen hem verzorgen en hij keert terug naar de bewoonde wereld. In de NBV staat in Lucas 4, vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Hij ging geleid door de geest de woestijn in. Dat had de geest hem al opgedragen, want dit is jouw eerste opdracht. Je moet compleet afhankelijk worden. En wat gebeurt er? Geleid door kracht van de geest komt hij weer terug. En hij start zijn bediening. Er had zich een grote verandering voorgedaan. Hij kwam na 40 dagen vasten en verleidingen doorstaan met kracht terug. En zijn bediening begint meteen met het verkondigen van het koninkrijk. En dit onderstrepen met allerlei tekenen en wonderen. Staat nu niet in deze tekst, maar zijn koninkrijksverkondiging begint met verkondiging, onderwijs en tekenen en genezingen en herstel. Hij begint meteen met, zo is het koninkrijk van mijn vader en zo moet het zijn met herstel. De vraag is wel eens van, kon Jezus daarvoor, voordat hij gedoopt werd, in zijn jeugd al wonderen doen? Moest Maria hem zeggen, als je dit tikje gaat spelen, mag je niet het water op. Of als de zondag de friet bijna op was, dat hij de friet aanvulde. Of zijn portie vlees een beetje groter maakte. Nee, Jezus was dat zo'n kind ook niet. Zijn kracht kwam nadat hij was gedoopt en vervuld was met de Heilige Geest. In Johannes 2, dat de verandering van water in wijn op die bruiloft in Cana zijn eerste wonderteken was. Dus daarvoor had hij ook die kracht nog niet. Hij wist wel dat het in de lijn van de verwachting lag en dat het zijn pad zou zijn, maar op dat moment nog niet. Dus vanaf de leiding van de Heilige Geest, want hij, het was niet dat Jezus uit de Jordaan opstond, even alvast wat mensen ging genezen, genezen, genezen. Nee, dat was echt bij terugkomst toen hij echt wist, zo moet het gaan. En in de jaren daarna, hij gaat eigenlijk al vrij vlot discipelen uitkiezen. En hij zegt, volg mij, volg mij, volg mij. En die discipelen worden in die jaren dat hij hier is, 3 jaar ongeveer, worden ze getraind in hetzelfde te doen wat hij deed. En ze worden er zo nu en dan op uitgestuurd om te oefenen. En dan komen ze terug met bijzondere verhalen, maar ook wel eens dat er iets gebeurde en dat ze zeiden, ja, waarom was deze jongen, waarom konden wij hem niet genezen? En dat Jezus uitlegt van hoe zit het nou. Dus hij neemt ze 3 jaar lang, op sleeptouw zeggen we eigenlijk, om ze te onderwijzen, te laten zien, zo werkt het koninkrijk en zo wil ik dat jullie gaan doen. En daarom is mijn vraag ook steeds, van ben jij een discipel en ben jij bereid om in die voetstappen van Jezus te lopen en je te laten discipelen, te laten trainen in het doen van wat Jezus deed. En dat is niet dat ze zeggen, oh ja, ik heb de Heilige Geest en nu gaat het gebeuren. Het is echt dat je dingen moet oefenen. Als in de Bijbel staat, ga erop uit, maak de volgen tot mijn discipelen en doop ze in de naam, blablabla. Bla, bla, en gelovigen zullen te herkennen zijn aan dit en dit en dit en dit. Daar komen we vast nog wel een andere keer op terug. Maar dat je zegt, oké, handen opleggen op zieken. Eigenlijk is dat iets wat je dus vanaf van nu ga doen. Dat je gewoon zegt, oké, dat is mijn opdracht. Ik ben discipel van Jezus. Dus ik ga dat doen. En is er iemand ziek? Nou, dan is dat een lekker oefenmoment. Totdat ik weet, ik heb die gaven van de geest. Ik hoorde een verhaal van de week van een man die nu op dit moment een geweldige genezingsbediening heeft. Maar bij de eerste 100 mensen gebeurde er helemaal niks. Maar hij wist, als dit er staat in de Bijbel, dan geldt dat ook voor mij. En dan word ik een doener van het woord. Als Jezus zegt, het is de bedoeling dat je zieken de handen oplegt en dat ze genezen. Hij zegt nergens, ga voor ze bidden. Hij zegt, leg ze de handen op zijn genezen. Dan is er dus ook iets wat we moeten gaan doen. Dan moeten we dat gewoon eens gaan oefenen. En als we zeggen, van, er is iemand ziek of er is heeft ergens last van, yes, we gaan met z'n allen oefenen. Dat moet in je hart gaan leven. Dat we hier in een oefenperiode, die discipelen waren 3 jaar onafgebroken vrijwel aan het trainen met Jezus om te doen wat hij deed. Dus als zij al 3 jaar nodig hadden, maar dan mogen we flink nog aan de bak. Tenminste, ik wel. Als ik voor mezelf, dan denk ik, ik ben daar nog niet. Maar dat is wel mijn verlangen om daar te gaan komen. En dankzij de geest, weet ik ook dat God mij gaat helpen. Dus als we ons discipelschap serieus nemen, is het de gewoonste zaak van de wereld om ook bij belangrijke zaken ons terug te trekken in gebed, in vasten, God te zoeken in afhankelijkheid. Te weten van, ik ben nu ook afhankelijk van hem. En in handelingen zie je dat regelmatig terugkomen. Ik heb gisteren ook een mooi voorbeeld. Gisteren was de afsluitende dag van een profetenschool die ik heb gevolgd. En een van de opdrachten was om voor een zaal dat je voor de zaal moest gaan staan en over iemand een profetie moest uitspreken. Dat je van tevoren denkt, dat kan ik helemaal niet. Nooit gedaan, dat kan ik niet. En dus dat je ook van tevoren weet van dat moeten we doen. En dan ben je op een gegeven moment, sta je dus, ik weet niet hoeveel mensen, tientallen mensen zaten daar. En dan sta je daar en je denkt, oh God, ik kan dit niet. En God die weet het al lang. Want wij zijn niet geboren als profeten of als genezers of als apostelen of wat ook maar. Het is 100% de leiding van de geest die dat in je doet. 100%. Maar dat is ook de kwestie dat je je compleet leeg maakt. En dat is vaste is de manier die de Bijbel biedt om je compleet leeg te maken. Haast letterlijk en figuurlijk, maar ook je afhankelijk te weten van God. Dat hij het gaat doen en dat jij het niet op eigen kracht hoeft te doen. Je kan het niet eens op eigen kracht doen. Dus ik stond daar en ik vroeg Heer, en er kwam een beeld in mijn hoofd. En ik dacht, ja, de groeten, hier kan ik helemaal niks mee. Wat betekent dit? Ik kan het kort vertellen, ik kreeg zo'n heel schattig paddenstoelenhuisje. Een heel schattig paddenstoelenhuisje voor een kabouter. Nou, leuk, ik steeg je met een paddenstoelenhuisje voor een kabouter. Je kan er van alles mee verzinnen. Maar God zei nee, deze persoon moet zijn huis gaan openstellen. Hij moet er een warm en vriendelijk huis van maken. Hij moet koeken, snoep en koffie hebben voor de mensen die er komen. En hij moet zijn huis openstellen voor kleine mensen in geloof, maar grote mensen, dat ze gaan leren groeien. Dat je denkt, prijs God. Want dat had ik nooit uit eigen kracht kunnen verzinnen. Ik kan wel iets bemoedigends zeggen over iedereen van, joh, God is bij je, God houdt van je, hij heeft je lief. En hij is altijd met jou, je hoeft je hand maar uit te steken. En dat is waar. Dat is een bemoediging. En soms krijg je het ook op je hart om zoiets specifiek voor een persoon uit te spreken. En dat je je laat leiden en dat God zegt, en nu ga je naar die persoon en dit is wat ik tegen die persoon wil zeggen. Maar soms moet je ook openstellen en zeggen, oké, niet ik, maar u. En dit is ook een stukje wat bij zo'n traject van discipelschap hoort, dat God wil dat je je laat trainen ook in het spreken van zijn woorden. In het klein, in het groot. En dat je weet, ik kan dat niet uit mezelf. En ik ben 100% afhankelijk van mijn vader. En dat wist Jezus ook, dat hij 100% afhankelijk was van zijn vader. En ik had net een voorbeeld vanuit Handelingen. Dan is er op een gegeven moment een dilemma en dan gaan ze ervoor bidden. En ze gaan vasten en dat spreekt de Heilige Geest. En een voorbeeld staat in Handelingen 13. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, dus hij gaat echt spreken, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten zij en baden zij. En nadat zij hun handen opgelegd hadden, lieten ze hen gaan. Dus zelfs toen waar mensen getraind zijn, gediscipeld zijn, weten ze nog steeds van, oh ja, als wij de leiding van God willen ontvangen, zullen wij ons moeten verootmoedigen, ons vernederen, afhankelijk opstellen van onze hemelse Vader. En dan gaat hij spreken. Daar komt hij van in beweging. En er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, je mag God niet claimen. Je mag niet voor je beurt praten. Maar dit is de taal van God. Dit is hoe hij het heeft bepaald. Van ga zo regelmatig, ga mij zoeken en je zult mij vinden. Ga vasten, want stel je 100% afhankelijk van mij op. Dus dat is zoals God het ook verwacht dat je gaat doen. Dat je het niet op eigen kracht gaat doen, maar dat je weet, ik heb die leiding hartstikke hard nodig. En hij stelt je nooit teleur. Never, never, nooit. Je hebt zelfs de belofte die te zien is in de geschiedenis van Jezus. Hij vastte 40 dagen lang. Hij werd daartoe geleid. Dus hij kreeg de opdracht, dit ga je nu doen. En wat gebeurt er? Hij gaat vol van de Heilige Geest de woestijn in. En hij kromt vol met kracht de woestijn uit. En meteen begint hij zijn bediening en zijn verkondiging en de wonderen en de tekenen volgen hem. En dat is fantastisch, omdat je weet, dit is hoe God het wil. En dit is hoe wij ook gediscipeld mogen worden. En dat kan in je eigen moment, op je eigen manier zijn, dat je zegt, oké, ik ga al die verhalen die Jezus heeft gedaan, al die geschiedenissen ga ik bestuderen en dat gaat mij iets vertellen over hoe ik discipel van hem mag zijn. Discipelen is echt dat je doet wat de leraar voor je doet. Dat je 100% een leerling gaat zijn. En dat je weet van, ik ben nu in school. Ik ben me aan het trainen om op Jezus te gaan lijken. En dat is iets wat van binnen is. Je karakter moet gevormd gaan worden. Dus dat gebod van die liefde van Jezus, dat is een serieuze zaak. En dat je ook weet, vandaag heb ik weer gemopperd op de buurman. Of ik heb weer, en dat je steeds vergeving vraagt. En dat je zegt, daar stop ik mee. Ik ga controle uitoefenen over mijn tong. En ik ga het me niet meer doen. En als ik weet, van, ik heb vandaag weer gedaan, beleid het meteen. Neem de beslissing om daarin al te starten. Dus de vraag is, wil je sterk worden in geloof? Wil je gaan groeien als een discipel van Jezus? Dat is een beslissing die je neemt. En we zitten nu in aanloop voor Pinksteren. Toen kregen al die discipelen, overspoeld door de Heilige Geest. Fantastisch feest moet het zijn geweest. En ik kijk er ook naar uit om hier ook, grootst eigenlijk wel te vieren. Zodat we ook weten, van wij zijn vervuld met kracht van hem. We hoeven het niet te doen op eigen kracht. We kunnen het zelfs niet doen op eigen kracht. Dus ga vasten. Doe wat Jezus deed. Geleid door de Geest. Ga het woord doen. En dat, we hebben het al gezongen. Ging niet al uit. We hebben het gezongen over bouw je huis niet op het zand, maar op een rots. En we vergeten vaak dat daar iets tussen staat. Tenminste, ik moest daarbij bepaald worden door God, dat er niet staat van bouw je huis op de rots het geloof. Van als je gelooft, ben je er. Nee, er staat, daarom ieder die deze woorden van mij hoort, dus het onderwijs van Jezus hoort, en ze doet, die zal ik vergelijken met de verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Ik dacht altijd van, oh ja, dit is de vergelijking tussen de domme ongelovige die zelf denkt te weten en de gelovige, dat is de supermens. Nee, Jezus die brengt een hele krachtige nuance in aan. Je staat op de rots als je zijn woorden hoort en ze doet. En dat is discipelschap. Dat je het gaat doen. En dat je vandaag zegt, ik wil vanaf vandaag, of misschien heb je dat ooit al besloten, maar ik ga vanaf nu altijd de dingen doen op die rots. Ik ga wat ik hoor, ga ik doen. Als God zegt, vertrouw mij, stop met het uitspreken van zorgen. Leg ze bij hem neer en spreek vertrouwen uit op hem. Dat is tenminste een voorbeeld voor mij, dat ik weet, Ik moet stoppen met ook denken aan, oh, maar dat kan ik helemaal niet. Als God zegt, dit ga jij doen en dat gaat je lukken ook, dan weet ik in geloof dat het ook gaat lukken. En dat ik 100% mag vertrouwen op hem. 100%. 100%. Hoeft niet meer van mij, ik kan het niet eens. Dus de oproep is, bouw je huis op de rots en ga het dus doen. Want dat is wat de huis van de rots betekent. Dat je zijn woorden hoort en ze doet. Zoals Jezus dat ook heeft gedaan, altijd. En zijn discipelen ook voorleefden in het horen en het doen. Hij gaf daar superveel onderwijs over. Hij deed het voor en hij liet ze ook trainen, hij liet ze oefenen. En dat zouden wij ook moeten gaan doen. En daar wil ik jullie mee zegenen. Dat we een doener worden.